Goedemorgen. Voor vandaag heb ik een behoorlijk heftig verhaal meegenomen om over na te denken. En ik moet zeggen dat ik er zelf ook mee geworsteld heb en nog mee worstel. Ben ik niet te horen? Goedemorgen, A, B, C, D, E, F, G. Oh, hij was gewoon netjes uitgezet. Nou, dan is hij nu aan. Staat hij nu heel hard. Voor vandaag heb ik een heftig verhaal meegenomen. Zoals ik net zei. Waar ik zelf ook mee geworsteld heb en nog mee worstel. En wat ik toch graag met jullie wil delen. Maar voordat we het verhaal induiken, wil ik graag eerst weer even de setting van het verhaal, de context duidelijk maken, zodat we, want dat hebben we nodig om te begrijpen wat daar gebeurt. Het is in het begin van het Markus-evangelie en Jezus is net begonnen met zijn bediening, zeg maar. Dus hij reist rond, hij preekt, hij doet wonderen en alle mensen komen op hem af. En wat je dan ziet, en heel opvallend in die eerste hoofdstukken van Markus, is dat Jezus die gaat op weg om het evangelie van Gods liefde te prediken. En daarbij geneest hij ook heel veel mensen. En wat doet hij dan? Heel opvallend, dan zegt hij herhaaldelijk tegen die mensen: ik heb je nou wel genezen, maar je moet er niet over praten. Mondje dicht. Dan zouden wij denken, dat is niet zo slim toch, want genezing, dat is een hele goede reclame voor God, zou ik maar zeggen. Maar Jezus vindt dat blijkbaar niet. En je ziet dan ook, dat het gaat zelfs zo ver dat Jezus op een gegeven moment weggaat bij de mensen die allemaal bij hem komen voor een wonder, voor genezing. En dan zegt hij, want doordat al die mensen achter mij aanzitten voor een wonder, ik zeg het even in mijn eigen woorden, kan ik mijn eigenlijke taak niet doen, zegt hij. Dus het verlangen van de mensen naar een wonder, de fixatie van de mensen op een wonder, op genezing, op lichamelijk welbevinden, op lichamelijk welzijn, dat hindert Jezus bij zijn bediening, zegt hij. En dan gaat hij weg, dan laat hij al die mensen gewoon achter zich en dan gaat hij weg. Nou, dat is het begin van het Markus-evangelie. En dan gaan wij lezen in Markus 5. En het is een verhaal waar een heel groot wonder gebeurt. En wat ik wil gaan doen, is eigenlijk doen wat Jezus zegt. Namelijk het niet over dat wonder hebben. Dat is een beetje lastig als je zo'n groot wonder vlak voor je neus krijgt om het er dan niet over te hebben. En toch gaan we dat proberen. Ik ga gewoon lezen in Markus 5 vers 1. Ik lees het hele verhaal, dus het is een aardige lap tekst. Markus 5 vers 1 tot 20. Ze kwamen aan de overkant van het meer. Dat is Jezus met zijn leerlingen. In het gebied van de Gerasenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grasspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls zijn handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer en luid schreeuwend zei hij: wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem: wat is je naam? En hij antwoordde: legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens goed. De onreine geesten smeekten hem: stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die dit alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ga naar huis, naar je eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Nou, dat is een woest verhaal, hè? Als ik alleen al aan die varkens denk. Ik vind het ook wel zielig voor die varkens. Maar als je je dat voorstelt, dat er 2000 varkens met z'n allen tegelijk dat meer in denderen. Maar wat mij veel meer raakt natuurlijk, dat is die man. Dit is trouwens, het is een verhaal vol met signaalwoorden, zeg maar. Vol met woorden die ergens anders op wijzen, die aan andere dingen doen denken. En daarom denk ik ook, en misschien gaan we dat langzamerhand wel zien, dat het verhaal, het is iets wat echt gebeurd is, hè, daar gaan we vanuit. Maar het is tegelijkertijd ook een soort gelijkenis, zeg maar. Zoals Jezus zo vaak doet met de wonderen die hij doet, laat hij iets zien wat ook een diepe geestelijke betekenis heeft. Een diepe betekenis voor alle mensen, niet alleen voor die mens daar. En zo is het denk ik ook nog een geschiedenis die ons zelf veel te zeggen heeft. En laten we maar eens kijken, die man. Jezus gaat, het is wel apart hoor, Jezus is net aan zijn bediening begonnen en dan gaat hij naar het buitenland. Terwijl hij kwam voor het volk Israël primair. Dat alleen al, helemaal aan het begin, Jezus gaat een grens over. Jezus gaat naar een buitenlanders toe, naar een ander land en daar gaat hij dit doen. En dan stapt hij uit de boot en dan komt hem die man tegemoet. Hij is bezeten, staat er. Nou, nu zouden we ons kunnen afvragen, was dat inderdaad iets wat van buiten kwam? Dat die man bezeten was door een geest die van buiten kwam? Of was het iemand met grote psychische problemen, zoals je nu misschien ook zou kunnen denken? Dat is een vraag waar ik vandaag ook niet op inga. Want dat brengt ons niet verder met wat daar gebeurt. Wat er gebeurt is dat Jezus een mens bevrijdt en wat het voor die mens betekent en wat Jezus van die mens vraagt. Eerst dat beeld hè, van die man, hoe die leeft, hoe die woont. Hij woont bij de graven. Ze hebben heel vaak geprobeerd hem te binden. Hij is eigenlijk hij is afgesloten van de gemeenschap. Hij is eigenlijk een soort levende dode is die. Hij leeft wel, maar hij leeft bij de doden. En hij is eigenlijk een soort levende dode. En dan staat er in vers 3, en niemand kon hem meer vastbinden. Dat alleen al, weet je wel. Dat betekent dus dat het een hele geschiedenis is. Dat die man elke keer opnieuw vastgebonden geworden is. Misschien wel jaren, misschien wel tientallen jaren. Dat ze geprobeerd hebben om hem vast te binden. En dat hij zich weer vrijmaakte. En dat ze hem niet meer konden vastbinden. En dan staat er dat hij zichzelf sloeg met stenen. Die man die is zo... Hij is zo kapot, die man. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. Hij doet zelfmutilatie. Ik heb het van nabij meegemaakt van mensen. Mensen die zichzelf verwonden. Daar kan je eigenlijk met je verstand niet bij. Maar blijkbaar is dat op de een of andere manier de enige manier waarop die mensen dan nog kunnen voelen dat ze nog leven, zeg maar. Dus hun enige manier om het leven nog te voelen was zichzelf pijn te doen. Dat is het leven van deze man. Hij is eigenlijk helemaal afgesneden van het leven. En hij is afgesneden van de mensen. En dat is wel heel treffend als ik het heb over signaalwoorden. Ze bonden hem met kettingen. En het was juist een man met wie ze geen binding meer hadden. Met wie ze geen band meer hadden. Met wie ze zich niet konden verbinden. En met die mens, en het is begrijpelijk, hè, want hij was waarschijnlijk gevaarlijk, hij was gewelddadig, dus je probeert dat te controleren. Maar even voor het beeld, even gewoon voor het beeld. Die man die dus lastig is, die je moeite bezorgt, met wie je niet kan verbinden, die ga je dan proberen te binden met kettingen en met touwen. Die ga je op een andere manier vastleggen. En daar ook weer zo heel menselijk, hè, als je daar in je eigen leven, als je daar in de wereld ook naar kijkt, dan zie je dat dat ook vaak is wat we doen met mensen. Dat als die ander voor ons een vreemde geworden is, als we niet met die ander kunnen verbinden, dan willen we hem op een andere manier onder controle brengen. Dan willen we hem vastbinden op een manier zodat hij of zij zich gedraagt, dat wij er geen last meer van hebben. Op een manier die wij oké vinden. En het is hier des te treffender omdat, weet je, die man is onbereikbaar. En dat bestaat nu nog, hè. En of dat nou gaat over boze geesten of over psychische stoornissen. Het is juist bijvoorbeeld mensen die grote psychische problemen hebben, die zijn ook vaak alleen. Omdat ze de verbinding met de ander niet meer kunnen maken. En ik vind het een van de moeilijkste dingen in het leven. Dat er mensen zijn die je niet kan bereiken. Dat je je niet kan verbinden met die ander. Dat is natuurlijk ook hartstikke moeilijk, want je hebt ook praktische dingen, weet je wel. Het kan gevaarlijk zijn, zelfs in onze tijd is het soms nog nodig om zulke mensen op te sluiten. En we vinden het verschrikkelijk, maar wat moet je doen? Hoe moet je ermee omgaan? En ook gewoon midden in de maatschappij, in onze levens, zijn mensen die helemaal alleen zijn. Omdat ze zich met niemand kunnen verbinden. En dat is ook de situatie van deze man. Hij is helemaal verschrikkelijk alleen. Maar de mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Ja, het is niet goed dat de mens alleen is, hè? Zeg wat al. Ken je het begrip Ubuntu? Het is voor de softwarefreaks onder ons, dat is ook een open source platform. Maar daar heb ik het nu niet over. Ubuntu, dat is een begrip uit Afrika. Uit grote delen van Afrika, het zuiden van Afrika ook. En het is eigenlijk, dat heeft te maken met een manier van leven. Een hele filosofie, Desmond Tutu, die heeft het ook heel mooi omschreven. Maar het is heel algemeen dat mensen dan de beleving hebben dat je eigenlijk vooral leeft door elkaar. Dat je leeft dankzij de ander. Dat zie je ook dat mensen uit die contraien, als ze zeg maar opgesloten worden of geïsoleerd worden, dat het veel moeilijker voor hen is dan voor ons. Want wij leven meer in een solistische maatschappij, zeg maar. En ik vind het fijn om hier nu bij jullie te zijn bijvoorbeeld, maar ik vind het ook heel fijn om een mooi uppie te zijn. Ja, dan ben ik tenminste in goed gezelschap. Hè? Nou, Ubuntu, dat is dat je leeft dankzij de ander. En dat is natuurlijk theologisch ook, daarom heeft Desmond Tutu dat ook verder uitgewerkt. Theologisch ook precies hoe we op de aarde gemaakt zijn. En Jonathan Sacks, de voormalige opperrabijn van Engeland, die zei dat ook zo, hè. Dat je leeft eigenlijk door wat je geeft aan de ander. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Maar deze man is alleen. Je ziet het ook, ik ga misschien even een gevoelig puntje aanraken. Maar in deze tijd zo sprekend ook. Je ziet het ook bij mensen die in de band komen van complottheorieën en dat soort dingen. Heel vaak zijn het mensen die dus niet meer de ander durven te vertrouwen. Die bang zijn om zich te verbinden. Die geen vertrouwen meer kunnen hebben met andere mensen. Ik zeg niet, ik zeg het voorzichtig, hè, dat hoor je wel. Hè? En dat betekent dus ook dat als, ik ken zelf ook mensen die, je kan gewoon niet meer met elkaar praten. Kan ze niet bereiken, weet je wel. En dan zeggen ze iets waarvan ik denk, ja maar, als je even rondkijkt, zie je toch dat dat niet waar kan zijn. Maar die discussie heeft dan geen zin, want er is geen verbinding. En die ander die vertrouwt mij niet. Uiteindelijk is die bang van me. En die eenzaamheid, daar moeten we iets mee. En dat zit ook in dit verhaal, daar gaan we ook naartoe. Want dat is voor ons als gelovigen, weet je, wij kunnen mensen niet afserveren omdat ze iets anders denken dan wij. Dat ken je niet. Maar we kunnen het ook vaak niet oplossen. Dan moeten we dus een manier vinden om te gaan met die ander. Terwijl hij eigenlijk niet, hij of zij eigenlijk niet bereid is of niet in staat is om zich met ons te verbinden. Nou, en dan zegt deze man, en dat was voor mij een sleutel in dit verhaal. Dan zie je, als hij dan in vers 7, dan is het eerste wat we die man eigenlijk horen zeggen is: doe me geen pijn. Want dat is wat er altijd gebeurd is in zijn leven. Dat is wat al die mensen met hem gedaan hebben. En hij begreep er niks van. En hij snapte er natuurlijk niks van. Maar iedere keer weer sprongen ze bovenop hem en probeerden ze hem vast te binden, probeerden ze hem op te sluiten. Dat is zijn leven. Dat iedereen hem pijn deed. En het eerste wat hij tegen Jezus zegt is: doe me geen pijn. En als je dan doorleest, dan zie je dat het in de tekst een beetje door elkaar loopt. En dan kan je afvragen, zijn dat nou die geesten die dat roepen of is dat die man? Maar je ziet dat het in de tekst door elkaar loopt, dat ze allebei aan het woord lijken te zijn, zeg maar. En daarom lijkt het me wel heel goed om te concentreren gewoon op wat die man zegt. Dat die man zegt: doe mij geen pijn. Hij zegt ook niet, doe ons geen pijn. Hij zegt, doe mij geen pijn. En dat is een hartekreet van die man. Maar dat is eigenlijk de hartekreet van ieder mens. Weet je nog dat Adam in de hof... Weet je nog, vraag ik je, net alsof je erbij was, zeg maar. Weet je nog dat Adam in de hof... dat ze de weg kwijt waren geraakt op een verschrikkelijke manier. En dan komt God bij hun om te helpen. Hè? Want God komt alleen maar met hulp, alleen maar met liefde. En dan is Adam bang voor God. En hij verstopt zich. Adam die roept daar eigenlijk ook tegen God: doe me geen pijn. Want dat is de situatie van de mens na de zondeval. We zijn sterfelijk geworden. We zijn kwetsbaar geworden. Iedereen kan ons pijn doen. En we zijn als de dood dat die ander ons pijn doet. En Adam is zelfs bang dat God hem pijn doet. Doe me geen pijn. Het is de diepste kreet van ieder mens. En je ziet het zelfs terug bij de Heer Jezus. Hè? Dat als hij in Gethsemane is, als hij vlak voor zijn lijden staat, dan is het niet letterlijk zo, hè? Maar dan roept hij eigenlijk uit ook naar God van: doe me geen pijn. Laat het voorbij gaan. Ik kan het niet hebben. Doe me geen pijn. En dat is wat ik hoor als ik hier lees over die eenzame mens, over die gekwelde mens. Dat is een diepste angst uit naar Jezus, naar de Zoon van God, naar iemand die je met liefde benadert. Doe me geen pijn. En dan moet je eens kijken hoe dat verhaal dan verder gaat. Dan geneest Jezus die man. En dan horen de mensen uit zijn dorp en uit de omgeving, die horen wat er gebeurd is. En hoe reageren ze? Ze springen allemaal op. Ze zeggen: oh Jan, wat fijn dat het weer goed met je gaat. Kom hier, laat me je knuffelen. Nee, dat doen ze niet. Ze schrikken. Ze zijn bang. Ook weer zo herkenbaar, hè? Want we kunnen die mensen wel veroordelen van: nou, het gaat nou toch goed met Jan. Ja, ik denk, oh Jan, het is toevallig dat ik de naam Jan gebruik, hoor. Ik bedoel niet een bepaalde Jan. Het is niet mijn bedoeling jou pijn te doen, Jan. Maar er is nog steeds geen verbinding. Die mensen zijn nog steeds bang van hem. Dat is ook begrijpelijk, weet je. Daar kunnen we wel een moreel oordeel over hebben. Van: nou, ze mogen nou wel eens een beetje lief voor hem zijn. Maar ze vertrouwen hem natuurlijk ook niet. Ze zijn bang, ze reageren uit schrik. Zo gaat dat, want er is geen verbinding. Want dat is die man die altijd zo gewelddadig was. En die man is dus genezen. En wat ontmoet hij bij zijn oude vrienden? Angst, schrik, afweer, afkeer. Weet je... Ik snap de reactie ook wel een beetje. Ik heb kinderen gehad. Nou, ik heb ze nog trouwens 4 stuks. Maar ik bedoel, vroeger waren ze klein. Dat is nu niet meer zo. En dan gebeurde het wel eens dat ze iets doms deden. En dat ze zich bezeerden. Herken je dat? Ja, op het aanrecht klimmen en eraf vallen. Boom. En wat doe je dan als vader? Tenminste, wat deed ik? En het duurde een poosje voordat ik leerde dat het beter anders kon. Je schrikt en je zegt: doe dan ook niet zo stom. Herken je dat? Ja, er zitten hier allemaal dezelfde soort ouders in de zaal. En als je dan wat leert, dan weet je op een gegeven moment leer je dat dat niet zo'n goede reactie is. Dat je het nog erger maakt. Maar het is vanuit je schrik dat je zo reageert. Wat je moet doen natuurlijk, is dat je kindje troost. Kusje erop, pleister erop. En dan later is er wel een keer gelegenheid om uit te leggen dat het niet zo slim is om op de aanrecht te klimmen. Dat die daar niet voor is. Dat, weet je wel. Maar je eerste reactie is schrik. En daarvanuit reageer je dan. En dus het is ook begrijpelijk wat die mensen doen. Die zijn gewoon geschrokken van wat er gebeurd is. Er gaan 2000 varkens die gaan zo de plomp in. En wat gebeurt daar, weet je wel? Daar word je bang van. Dus ze willen ook liefst dat Jezus maar weggaat, zeg maar. Dat er nog meer van die ongein gaat gebeuren. Nou, en dan gaat het, dit verhaal naartoe wat mij betreft. Dan zie je dat die man aan Jezus vraagt: Jezus, mag ik alsjeblieft bij je blijven? Nou, dat snap ik wel. Want hij heeft altijd alleen maar narigheid ontmoet. En nou is hij genezen en dan krijgt hij weer narigheid van zijn omgeving. Moeten ze hem nog niet? Wijzen ze hem nog af? Willen ze zich nog niet met hem verbinden? Dus hij wil gewoon graag bij Jezus blijven. En Jezus is hartstikke lief, hè? Dat weten we. Dus je zegt: tuurlijk, jongen, kom erbij. Je mag altijd bij me zijn. Nee. Jezus zegt: nee, gaan we niet doen. Die man, die wil graag genieten van dat fijne van Jezus. Die man, die wil eigenlijk graag de hele week in de kerk zitten en liedjes zingen. Ik zeg het even een beetje raar, hè? Hij wil dat fijne gevoel vasthouden. Hij wil dat fijne, dat prettige, dat aangename, dat warme. Maar Jezus zegt: nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat jij je verbindt met de mensen om je heen. En niet dat je bij mij gaat zitten genieten. Als Jezus een mens bevrijdt, dan geeft hij die mens gelijk een opdracht om naar de ander te gaan. En Jezus zegt tegen die man, en het is bijna wreed, zou je denken, want die man heeft zo geleden. En nou is weer het hele dorp tegen hem. Moet je nagaan. Als je alleen naar de juridische kant kijkt. Als hij daar in het dorp blijft wonen. Die mensen zijn niet blij met hem. Die komen bij hem en zeggen: Jan. Piet. Is er hier een Piet? Nee, hè? Piet, er zijn 2000 van mijn varkens die zijn weg. Dat is mijn kapitaal. Daar heb ik jaren voor gewerkt. Dat is jouw schuld. Ik mag toch wel hopen dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt, hè? Dat niveau, zeg maar. Dat is de vijandigheid die hij gaat ontmoeten. En dan denk je, dat is toch hart van Jezus om hem daar naar terug te sturen. Nou, dat is nou precies wat het evangelie met ons doet. Dat als wij gered zijn, dan mogen we naar die ander die zich misschien helemaal niet met ons wil verbinden. Die misschien een afkeer van ons heeft. Die bang van ons is, geschrokken van ons is, ons niet moet, wat dan ook. Jezus zegt: ga naar huis, ga naar je eigen mensen. Jezus zegt: blijf niet bij mij zitten genieten, maar ga weer terug naar je eigen plek in de wereld. Jezus plaatst de man terug in de gemeenschap. En het is weer dat vreemde woord, het Afrikaanse woord, maar Jezus die zegt: ga maar terug, ga maar Ubuntu doen. Ga je maar verbinden met die ander, ook als die jou niet moet. En daar, weet je, daar komt dit verhaal naar ons allemaal toe. Want dat is wat Jezus van ons vraagt. Ga maar terug. Ga maar naar die ander. Naar die ander die jou niet moet. Weet je, als we herkennen in onszelf dat ons hart roept: doe me geen pijn. Dat onze diepste angst is in ons bestaan. Dan kan dat ons helpen om na te denken over ons eigen gedrag. Als mensen ons toch pijn doen. Zoals deze man die door zijn dorpelingen, mededorpelingen, wordt afgewezen, wordt uitgespuugd. Maar, en dat is nog veel belangrijker denk ik, en dat is wat mij helpt in dit verhaal. Dat is, als ik het van mezelf weet, dat mijn diepste angst is om niet gekwetst te worden, dan weet ik dat het ook voor de ander zo is. Dat betekent dat als jij lelijk tegen mij doet, als jij mij slecht behandelt, dat ik, omdat ik weet wat mijn eigen diepste angst is, doe mij geen pijn. Dat ik weet dat jij ook op dat moment, zelfs in dat verkeerde gedrag van jou, dat jij roept, doe mij geen pijn. Als we dat kunnen, als we dat kunnen horen bij die ander. Bij die ander die ons verkeerd behandelt. Bij die ander die ons pijn doet. Bij die ander die zich niet met ons wil verbinden. Als we dat kunnen horen als een roep, zoals Jezus dat hoort, van doe mij geen pijn. Weet je, dan kunnen we ons anders gedragen. Dan kunnen we ons gedrag aanpassen. En heel concreet hoor. Heel concreet. Laat ik het even concreet maken. Ik heb je wel eens vaker verteld, denk ik, dat ik woon in een appartementencomplex. En dan heb je een vereniging van eigenaren. En je weet, een vereniging van eigenaren is een broedplaats van vrede, liefde, goede zorg voor elkaar, prettige omstandigheden. Oftewel, daar is altijd gedoe, dat bedoel ik eigenlijk. Is er één iemand bij ons? Ik zal niet vertellen wie het is, ik zet zo zijn huisnummer wel even op het scherm. Maar wij hebben het een beetje lastig met elkaar. En vooral denk ik dat hij het lastig heeft met mij. In ieder geval, het is heel ingewikkeld. We hebben met elkaar te maken omdat er dingen geregeld moeten worden. Maar ja, hij moet mij niet op de een of andere manier. En dat is zo pijnlijk. Het heeft mij gekwetst. Het heeft me heel erg pijn gedaan. En ik zal zelf waarschijnlijk ook niet altijd de meest verstandige dingen gedaan hebben. Je weet hoe het is, hè. Maar het feit is dus het is eigenlijk wel makkelijk dat hij niet met mij wil praten, want dan hoef ik ook de confrontatie niet meer aan natuurlijk. Het kan iets makkelijks hebben. Maar we wonen wel in hetzelfde gebouw. Dus op een gegeven moment stapte ik uit de lift, blij en vrolijk als ik altijd ben, en er stond die man voor me. We keken elkaar recht in de ogen, we stonden vlak tegenover elkaar. En ik schrok. En dan kwamen al die reacties, weet je wel. Mijn reactie van, doe me geen pijn. Of, één stapje verder. Ik probeer het netjes te zeggen. Ik wou zeggen, jij bent een rotzak. Maar dat is niet helemaal een preekwoord. Hè? Maar zo voelt het dan. Hè? Je begrijpt het wel. Hè? Je hebt mij pijn gedaan. Je hebt mij kwaad gedaan. Ik moet jij niet. Wieberen jij. Nou, dat zeg ik netjes, hè? Want ik bedoelde eigenlijk opratten. Dat gevoel. En ik keek in zijn ogen. En hij in de mijne. En toen zag ik ineens, en ik was hier al mee aan het worstelen, zag ik ineens in zijn ogen, doe me geen pijn. Hij doet mij geen pijn omdat hij het fijn vindt om mij pijn te doen, maar omdat het zijn eigen onvermogen is, zijn eigen moeite in het leven. Hij worstelt met dingen die hij niet aankan. Ik weet niet hoe het werkt, ik ben geen psycholoog. Maar ik voelde mijn eigen, doe mij geen pijn. En toen zag ik direct, en dat vond ik genade, zag ik zijn, doe mij geen pijn. Weet je, en dan kan ik kiezen. Dan kan ik mijn houding veranderen. Dan hoef ik niet achter mijn eigen primaire angsten en driften aan te lopen. Van dat die man fout is en slecht enzovoort. Nou, dat is concreet, hè? Dat is heel praktisch. En ik denk, ik vermoed zomaar dat we allemaal wel van dat soort mensen in ons leven hebben. Die mensen die jou niet moeten. Of die mensen die jij liever niet ziet. En als wij bij die ander kunnen blijven horen wat Jezus hoort bij deze man, doe me geen pijn, weet je, dan kunnen we stappen zetten. Dan kunnen we toch, je kan niet alles oplossen. Je kan niet alles oplossen in het leven. Soms is afstand het enige wat mogelijk is. Maar dat haalt ons wel weg. Nou, laat ik het zo zeggen. Dit is wat Jezus van die Gerasene vraagt. Ga maar terug. Zie het maar onder ogen. Je wil dat jij zelf geen pijn hebt? Oké, ga dan maar naar die ander toe en bedenk dat hij en zij ook geen pijn wil hebben. En zo, dat vind ik zo geweldig. Ik vind het zo mooi van het evangelie. Weet je, er is niks tegen hoor. Voor mij mag je de hele week in de kerk zitten en liedjes zingen. Vooral doen als je dat fijn vindt. Ik kom zelf vaak in een klooster, hè, waar ze de hele dag door dat ook doen. Veel bij elkaar zijn en zingen en God eren. Maar Jezus zegt tegen deze man, ga de wereld weer in. Want de vraag is, hè, de vraag is, ik zal eerst even die praktische kant nog, omdat dat er altijd bij moet. Er zijn mensen die gewelddadig zijn, die gevaarlijk zijn enzovoort. Ik zeg het even voor de duidelijkheid bij, die moet je niet gelijk kwijlend om de hals vliegen. Dan moet je gewoon verstandig zijn, afstand houden, weet je? Ja. Maar het principe is, wat we hier uithalen uit dit verhaal, als we dat ook als een gelijkenis durven lezen over de gevallen mens, als een gelijkenis over onszelf, dan zie je hier dat, wat zie je? Hoe kijk je naar die ander? Zie je iemand die schreeuwt en lelijke dingen doet? Of zie je iemand die pijn lijdt aan zijn eigen leven, pijn lijdt aan de gevolgen van de zondeval, pijn lijdt en roept, doe me geen pijn. Nou, Jezus, dat zie je in de evangelie, Jezus hoorde bij iedereen die schreeuwde en riep, zelfs als de meest vreselijke dingen riepen, dan hoorde Jezus iemand die zei, doe me geen pijn. Doe me geen pijn. Daar wou ik bij laten voor deze preek, voor deze uitleg van dit verhaal. Ik heb heel veel aan gewoon alleen aan die kreet. Als je die meeneemt vandaag, doe me geen pijn. Dat het jouw kreet is, maar dat het ook zijn of haar kreet is. Dat kan zo geweldig helpen in hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons met elkaar verbinden. En dat gaat heel ver hoor. En één allerlaatste dingetje, dat is dat wat ik net zei, weet je wel, als we ons niet goed met elkaar kunnen verbinden op het menselijk niveau, dan hebben we de neiging om de ander te binden met kettingen en met touwen. Nou zou je zeggen, dat doen we niet. Nou, echt wel, want dat doen we nog steeds. Wij binden de ander met voorschriften, met hoe die zich moet gedragen, met de regels, met wat wel en not done is. Ook in de kerk noemen we dat. Je moet wel precies de juiste geloofsbelijdenis hebben. Weet je wel, dat we binden elkaar met regels, voorschriften, met morele voorschriften, met de juiste leer, met al die dingen, dat doen we nog steeds. Terwijl de vraag van Jezus is, bind die ander niet met regels, maar verbind je met die ander, met je hart. Amen.